Goedemiddag allemaal. Eigenlijk had Jaap van Middendorp hier zullen staan, maar zijn moeder heeft een herseninfarct gehad en dus hij is daar gebleven. Zo kwam ik onverwacht voor deze taak te staan. Maar ik wil u graag welkom heten. Fijn dat we zo bij elkaar kunnen zijn rond een geopende Bijbel. En die Bijbel ligt vandaag open bij Daniël 7, als ik het goed zeg. Eigenlijk moet ik het altijd nog even vragen, maar dat was ik. Maar bij Daniël 7, en toen dacht ik zo aan vers 16, waar Daniël zegt: ik kwam in de nabijheid van een van hen die daar stonden en vroeg hem naar de juiste betekenis van dit alles. Hij vertelde die mij en liet mij de uitleg van deze zaken weten. Ik dacht dat dit toch ook een beetje de kern is van waarom we bij elkaar zijn, om zo de boodschap van de Heere te verstaan. Dank voor jullie aanwezigheid ook en wens je Gods leiding en zegen toe om dat wat je hebt overdacht met ons te delen, een boodschap van de Heere. Ik dacht aan lied 843, om daar twee versen van aan u voor te lezen. Wij knielen voor uw zetel neer, wij, Heer, en al uw leden, en eren u als onze Heer met liederen en gebeden. Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, voor u, o Gods getuige, o eerstgeborene uit de dood, zich diep eerbiedig buigen. En dan het laatste vers, hoe ras of traag de tijd verdwijnt, die dag zal zeker komen. Het licht dat aan de kim verschijnt, wordt reeds van ver vernomen. Ja, halleluja, ja, hij komt. Juicht mensen, engelen samen, juicht met een vreugde die het al verstomt. Juicht allen, amen, amen. Zullen we samen danken en bidden. Heere, u brengt ons vanmiddag hier samen. En zoals we het gezegd hebben, rond een geopende Bijbel. Maar we willen toch heel speciaal ook vragen dat u broeder Dato wilt leiden om de woorden te spreken die u belangrijk vindt. En mag het dan voor ons zijn tot opbouw en bemoediging, ook in een tijd waarin we leven, waarin we soms vragen stellen, het niet begrijpen, maar bij alles mogen we toch weten dat het in uw hand is en dat u leidt en bestuurt. Heer, wil zo de opening van het woord geven en dat het tot uw eer mag wezen, dat we opgebouwd worden persoonlijk, maar ook in de gemeente, op de plek waar u ons stelt. En dan missen we meerderen. We weten dat het ook door de coronamaatregelen dat mensen wegblijven. Heer, we willen voor hen ook om uw zorg en genade bidden, ook als wellicht velen nog later deze boodschap, deze dienst mogen beluisteren. We leggen het alles in uw hand en eren uw grote naam. Amen. Nou, dan geef ik graag het woord aan broeder Steenhuis. Ik vraag me af. staat een beetje.
We gaan een stukje lezen uit Daniël 7. In het eerste jaar van Belsasar, de koning van Babel, had Daniël op zijn bed een droom en kreeg hij visioenen voor ogen. Toen schreef hij de droom op. De kern van de zaken omschreef hij als volgt. Daniël nam het woord en zei: 's nachts in mijn visioen keek ik toe en zie, de vier winden van de hemel zweepten de grote zee op en vier grote dieren stegen op uit de zee die van elkaar verschilden. Het eerste was als een leeuw met vleugels van een arend. Ik keek toe totdat zijn vleugels uitgerukt werden. Het werd van de aarde opgeheven. Het werd als een mens op zijn voeten gezet en het werd een mensenhart gegeven. En zie, een ander dier, het tweede, leek op een beer. Hij richtte zich op naar één kant. Het had drie ribben in zijn muil, tussen zijn tanden. Men zei het volgende tegen het dier: 'Sta op, eet veel vlees.' En daarna keek ik en zie, er was nog een ander dier, als een luipaard. Het had vier vogelvleugels op zijn rug en het dier had vier koppen. En het werd heerschappij gegeven. Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen en zie, een vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden, het at en verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervoor geweest waren en het had 10 horens. Terwijl ik op de horens bleef letten, zie, een ander kleine hoorn rees daartussen op. 3 van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt. En zie, in die hoorn waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Ik keek toe totdat de tronen werden geplaatst en de oude van dagen zich neerzette. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon waren vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. Een rivier van vuur stroomde en ging voor zijn aangezicht uit. 1000 × 1000 dienden hem en 10.000 × 10.000 stonden voor zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend. Toen keek ik vanwege het geluid van de grote woorden van de hoorn die sprak. Ik keek toe totdat het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd en aan het laaiend vuur werd prijsgegeven. Ook de rest van de dieren ontnam men hun heerschappij, want verlenging van het leven was hun gegeven tot een bepaald tijdstip en een bepaalde tijd. Ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen. En men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. En hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Ik, Daniël, was tot in het diepst van mijn geest geraakt. En de visioenen die mij voor ogen kwamen verschrikten mij. Toen kwam ik in de nabijheid van een van hen, dat dacht broeder Jan net aan, die daar stonden en vroeg hem naar de juiste betekenis van dit alles. Hij vertelde die mij en liet de uitleg van deze zaken weten. Die grote dieren, die vier in getal zijn, zijn vier koningen die uit de aarde zullen opstaan. De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ontvangen. Zij zullen het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid. Ja, tot in der eeuwen eeuwigheid. En dan iets verderop nog in vers 24, vers 25. Woorden tegen de Allerhoogste zal dat vierde dier spreken. De heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronden richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen. En ze zullen in zijn hand gegeven worden voor een tijd, tijden en een halve tijd. En daarna zal het gerechtshof zitting houden. Tot zover het lezen van dit prachtige hoofdstuk. Misschien bent u vertrouwd met de beeldspraak van Daniël 7. Niet zo makkelijk op het eerste gezicht, maar vergeleken met Daniël 2 en ook in combinatie met Daniël 2, komt u er toch achter waarover het hier gaat. Daniël mag de echte vergezichten hebben tot en met het regeren van de Heer Jezus in gerechtigheid en in heerlijkheid. Dat regeren van de Heer Jezus is niet gekomen toen hij hier op aarde was om het werk aan het kruis te volbrengen. Dat moet nu nog komen. Hij is weliswaar met eer en heerlijkheid gekroond. Hij is nu in heerlijkheid, zit in de troon in de hemel en God de Vader heeft hem eer en heerlijkheid gegeven. Maar dit regeren over de volkeren is nog niet aan hem. Niet openlijk. Dat komt wel, maar het is nog niet zo. Dat betekent dat Daniël dus dingen zag toen die ver over onze tijd heen gaan en zelfs over de toekomst spreken. En daar zitten nogal wat dingen onder zo'n paraplu, onder zo'n lijn van daar naar de toekomst. En daar zit echt van alles tussen. Vier rijken, vier wereldrijken zagen we al in Daniël 2. Daar waren het materialen, goud, zilver, koper of brons en ijzer. En aan het eind van die vier rijken zou er een steen zonder handen losgemaakt dat beeld van goud, zilver, koper, ijzer en ijzer met kleiachtig leem raken. Die steen zou dat beeld raken. Dat beeld zou verpulverd worden door die steen zonder handen losgemaakt. En zo zou die steen steeds groter worden en allesvullend daar eer krijgen. We hebben toen gezegd en gezien dat die steen niemand minder is dan de rots der eeuwen. Dat is de steenrots Christus. Dat is degene die geslagen werd. Steenrots werd geslagen in Exodus 17 als beeld. Maar dat heeft te maken met onze Heer Jezus Christus die zich liet kruisigen, die zich liet slaan en die inderdaad geraakt is, waardoor er een zegenstroom uit hem tevoorschijn kwam en komt, nog steeds. Een zegenstroom die zijn oorsprong vindt in zijn volbracht werk. En nu worden diezelfde vier rijken weer genoemd, maar dan niet zozeer als waarde rijken, dus goud en dan zilver een beetje minder waard, koper weer een beetje minder waard, ijzer weer een beetje minder waard en zelfs ijzer vermengd met kleiachtig leem nog minder waard. Gewoon de waarde gemeten, de intrinsieke waarde, moeilijk woord, maar dat betekent dat de waardebepaling van de rijken in Daniël 2 aan de orde is. Maar nu gaat het over hun karakter. Dus niet zozeer over de waarde van dat rijk, maar meer over hoe ze reageren en wat ze doen. Een leeuw, een beer, een luipaard, andere vertalingen hebben panter, en een vreselijk dier. Daar moet u het mee doen. En nu gaat het meer om wat ze doen. Wat ze verscheuren, waarmee ze bezig zijn en waarin ze overwinnaars willen zijn. Maar het gaat wel om dezelfde vier wereldrijken. En toen we Daniel 2 bespraken en overwogen, toen hebben we geprobeerd te zeggen dat dat gouden rijk, dat gouden stuk, het rijk was van Nebukadnezar, oftewel van de Babyloniërs. Nou, even kort door de bocht, gewoon Irak. En dat zilveren rijk, wat daarna kwam, waardoor het gouden stuk weggevaagd werd, is het rijk van Iran. Van de Meden en de Perzen. Nou, Perzen en Iran, dat hebben we nog wel op school meegekregen. Dat was vroeger Perzië. En dat is tegenwoordig dus Iran geworden. En daarna is dat Grieks-Macedonische Rijk gekomen van Alexander de Grote. En dat is dat bronzen stuk of dat koperen stuk. En dat wordt hier vergeleken met een luipaard. Of een panter, maar in ieder geval een heel snel dier. En daarna kwam er een ijzeren stuk in Daniel 2. En dat wordt hier vergeleken met een vreselijk dier. En daar zitten eigenlijk alle deeltjes, alle componenten van de vorige dieren alweer bij in. Het is een vreselijk, een schrikwekkend dier. In Daniel 2 zagen we aan het eind van ijzer toch nog een soort vervolg. Ijzer en dan gemengd met leem, met kleiachtig leem. Twee benen bleven over van dat beeld. En nu is het alsof hier in deze opsomming, een prachtige opsomming, ineens het hele toneel zich verplaatst van het moment waarop de Heer Jezus gekruisigd werd. Ik ga dat straks proberen duidelijk te krijgen. Naar het moment dat de Heer Jezus terugkomt hier op aarde om te regeren. Dus ook daar zit een verschuiving in. Je zit dus in dat vreselijke dier eigenlijk twee kanten aan. Een kant van, dat was in de tijd toen de Heer Jezus aan het kruis zijn leven gaf. En het moment waarop de Heer Jezus terugkomt om te heersen en om het koningschap in ontvangst te nemen. Terugkomt in de tijd van tijd, tijden en een halve tijd. Dat laatste slaat nota bene op de toekomst, op die 3,5 jaar, op die grote verdrukking, die 1260 dagen die er ooit zullen zijn en waarin de Heer Jezus gaat een einde gaat maken van alle machten en daarna zelf gaat regeren als de koning der koningen, als de heren der heren en de heiligen van de Allerhoogste gaan met hem regeren. En dat is misschien wel de moeilijkheid. Je zou eigenlijk moeten proberen om een stukje kapstok vast te houden van, dat waren toen vier rijken en die zijn ook achtereenvolgens geweest. Dus in de tijd van Daniel was het Irakrijk er. De nadagen van Daniel was het Iranrijk er al. Iets later in de tijd kwamen de Grieken en de Macedoniërs opzetten met een enorm en snel verovering, met een snelle verovering om overwinnaar te zijn. En daarna zijn de Romeinen gekomen. En die Romeinen die waren er in de tijd van de Heer Jezus. Het is dus Pilatus, een Romeinse gouverneur, die het vonnis heeft geveld. Onterecht, maar hij heeft het wel gedaan. En alle andere dingen hadden te maken met, als je in hoger beroep ging, Paulus nog, dan moest je je beroepen op de keizer. Dat betekent dus dat je daar het hoogste gezag in die tijd kon vinden, kon aantreffen. Dus die schets is wel helder. En het zal uit hoofdstuk 9, dat moet dus nog even wachten voor jullie, blijken wat ongeveer de jaartellingen zijn daarbij. Want die komen ook nog. Vrij precieze data worden daaraan toegevoegd. Maar algemeen gesproken is dit ongeveer de lijn. En het Romeinse Rijk, dat zal toch wel een heel bijzonder rijk zijn geweest, dat geloof ik ook, maar dat zal het ook worden. Want dat blijkt hieruit dat het Romeinse Rijk komt kennelijk terug. Want hier komt een tijd aangeduid, aangewezen, een tijd aangewezen van tijd en tijden en een halve tijd van de grote verdrukking met alle elementen van de grote verdrukking. En u kunt ook dit stukje uit de Bijbel niet goed begrijpen zonder Openbaring 13, waar een beest uit de zee opkomt. En hier gaat het over, 's nachts in mijn visioenen keek ik toe en zie de vier winden van de hemel zweepten de grote zee op. Dus en hier en daar uit de zee komt een rijk op. En dat is, en dat moet u nu maar even slikken, maar u mag het best doorvragen en daarover doorpraten. Dat is het Romeinse Rijk. En dat heeft twee poten, twee benen. Daniel 2, het beeld, voeten. Er is een West-Europees Rijk en er is een Oost-Europees Rijk. Dat zeg ik een beetje bewust. Normaal zou je daar misschien aan voorbij lopen, maar misschien is het wel zinvol om juist met het oog op de situatie die nu aan het ontstaan is in Europa, om dit mee te nemen. Dat West-Europese Rijk had als hoofdzaak Rome. Daarom ging Paulus naar Rome, daar zetelde de keizer, daar was het hoogste gezag, enfin, daar lag het machtsgebied. En vanuit Rome werden de provincies aangestuurd en de gouverneurs deden hun werk en de soldaten waren wreed. Dat was ongeveer de kwalificatie. Maar binnen het Romeinse Rijk is ook een soort tweedeling ontstaan. U hebt er vast van gehoord dat er ook nog een Romeinse Rijk ontstond en dat is het Oost-Europese Rijk met Constantinopel als hoofdstad. Dat Constantinopel is later Istanbul geworden, waar u vandaag waarschijnlijk veel meer van hoort dan een paar jaar terug. En je ziet in de ontwikkelingen in Turkije dat dat Oost-Europese Rijk weer zijn beslag krijgt. En meneer Erdogan, met alle, ik wil niet negatief, maar ook niet positief over hem praten, maar feitelijk duiden dat meneer Erdogan bezig is om dat Oost-Europese Rijk van de grond te krijgen en om daar weer een gezicht aan te geven en macht aan te geven. En er is zelfs binnen het Europa van vandaag, dus binnen, laten wij zeggen, het Brussels gebeuren, is er een tweedeling aan het ontstaan. En dat heeft hiermee te maken. En dat is die tweedeling die vanuit Turkije wordt ingezet om van Istanbul opnieuw een hoofdstad te maken. En niet Brussel en ook niet Rome. Daar zie je die twee benen ontstaan. Die twee poten, als het ware, van het Romeinse Rijk. Dat Rijk waar we allemaal in meegaan omdat u in Europa woont. En ze kunnen in Nederland van alles bedenken, maar als Brussel niet A of B of C zegt, dan mogen zij dat ook niet doen. Het is alleen een napraten van wat daar allemaal is voorgekauwd. Ik ben een beetje kattig, maar het is afschuwelijk als je je realiseert hoe weinig die Tweede Kamer met hun 150 grote monden, sorry hoor, daar heb ik ook lieve mensen bij, maar hoe die 150 monden eigenlijk niks kunnen zeggen. Want als Brussel A of B zegt dat tegenin gaat, dan is het toch weer voorbij. Dat is de situatie nu al. Maar zelfs binnen die 150 is er wel verschil van mening. Maar binnen Brussel is er ook nog verschil van mening. Namelijk die Turkse kant en die, laat maar zeggen, niet-Turkse kant. Die twee benen van het Romeinse Rijk zie je alweer verschijnen. En binnen die ene kant is er voor Israël nul ruimte. En bij die andere poot is er voor Israël nog wel ruimte. Dus dat is ook het verschil in het West-Europese, waar wel ruimte is voor Israël, en het Oost-Europese, waar geen ruimte is voor Israël. Nou, daar denkt u van, nou, dat is aardig, maar wat heb ik eraan? En dient dat mijn geestelijk leven? Dient dat nu mijn geestelijke opbouw? Nou, niet zo bijzonder. Maar het is wel bijzonder dat het in de Bijbel staat. En als het in de Bijbel staat, heeft het de betekenis. En ik zal toch proberen om het verschil een klein beetje te duiden. Die vier rijken die zijn er geweest. En die vier dieren die hier geschetst worden, laten zien wat ze doen. Een leeuw en een beer en een panter of een luipaard en een vreselijk dier. Maar in de tijd van dit vreselijke dier, dus toen het Romeinse Rijk gezicht kreeg en op de munten in Israël een beeltenis van de keizer stond. U weet het wel, hè? Dat ze die Jezus de vraag stellen, moeten we belasting betalen, ja of nee? Wiens beeltenis is dit, vroeg de Heer Jezus, van een belastingmunt? Ja, dat is van de keizer. Nou, geef aan de keizer wat van de keizer is. Met andere woorden, de keizer van Rome had een soort fotootje opgestuurd en dat hadden ze op die muntjes geplakt. Ik zeg het nog stom, maar duidelijk. Macht. En het is het Romeinse gezag dat de Heer Jezus heeft veroordeeld. En de Heer Jezus zegt, gelukkig voor ons, als het er niet van boven gegeven was, zou u geen millimeter gezag over mij hebben. Ze hebben hem veroordeeld. De geestelijke leiding van Israël heeft hem weggehoond op alle mogelijke manieren. En we zijn nu in een tijd, ook wat onze jaartelling betreft, dat we misschien naar Pasen toe gaan aan het lijden denken. En we noemen dat plechtig misschien wel lijdensweken. Nou, vergeet al die termen maar alsof je één keer per jaar daaraan mag denken. Daar mag je elke keer aan denken en elke dag. Maar hoe dan ook, we zitten weer in deze tijd. En ik wil het toch noemen. Want in die tijd gebeurt er iets. Als de Heer Jezus voor Pilatus staat, zegt hij, u zou geen macht over mij hebben als het u niet van boven gegeven was. Er was een troon in de hemel met alle glorie van de troon van Rome. En dat was best heftig, die glorie en die glamour. Het verbleekt bij dat wat in de hemel op hetzelfde moment te zien is. En nu blijkt hier dat daar niet een soort keizer zit die al 10 jaar aan het bewind is, of 17 jaar, of 6 maanden, of nou ja, u noemt die hele rij keizers maar op die u kunt vinden in de geschiedenisboeken. De een die was heel vlug weer weg en de ander heeft er al jaren gezeten. Maar die hebben elkaar allemaal opgevolgd. Maar in de hemel zit iemand, de oude van dagen. En dat is niet aftans, dat is niet, hij is nu al met pensioen, hij krijgt al AOW of zo, of nog een paar jaar en dan is het met hem helemaal afgelopen. Dat is ons idee van de oude vandaag. Maar in Gods plan is de oude vandaag de wijsheid zelf. Dezelfde. Gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Het gaat over dezelfde. En dezelfde zetelt en heeft een troon. Oude van dagen, en die heeft zijn gewaad wit als witte sneeuw. Nou, u wist niet meer wat sneeuw was en hoe sneeuw eruit zag. U bent er 1 week geleden achtergekomen hoe het ging. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat dat te maken heeft met wijsheid. En dat er daar in de hemel laaiend vuur is, opwellend vuur is. Wiel een rivier van vuur en dat daar 1000 maal 1000 en 10.000 maal 10.000 zijn die hem eren, die hem omringen. En dat er een permanente bezetting is van het gerechtshof en dat daar echt boeken zijn, zal ik het met Malachi zeggen, is een gedenkboek voor Gods aangezicht geschreven ten goede, maar ook waar de andere elementen van des mensen hoogmoed vastgelegd zijn. Dat is de situatie. Dus in de tijd dat hier op aarde het vierde rijk heerste, vreselijke dingen deed, nou, misschien is het meest vreselijke wel dat ze hem, de zoon des mensen, hebben omgebracht, ter dood hebben veroordeeld, terwijl er niets tegen hem was. Het gerechtshof is zichtbaar. En in die tijd is de grote mond van de koning of de keizer van Rome te horen. Het geluid van de grote woorden die de hoorder sprak. Die grote mond is alleen maar heftiger geworden. Wie kan oorlog voeren tegen? Maar in die tijd gebeurt er iets. En dat is heel apart. Ik heb dat heel vaak, echt heel vaak gebruikt, maar misschien is het je ontgaan. Maar er gebeurt iets aparts. En het aparte zit hem hierin, dat in die tijd een schets gegeven wordt, hier in dit hoofdstuk, ons hoofdstuk van vanmiddag, van de opname van de Heer Jezus. De hemelvaart van de Heer Jezus. Natuurlijk hebben ze zich afgevraagd, wat gaat er gebeuren? Hij is met de discipelen naar de Olijfberg gegaan. Daar kwam hij heel vaak. En toen is er het moment gekomen dat hij werd opgenomen. Hij zegende hen op dat moment. En hij werd weggenomen. En er staan engelen die op hun vragen, wat gaat er nu met hem gebeuren, zeggen, maar zoals hij weggegaan is, zo komt hij ook terug. En er wordt heel duidelijk gemaakt dat de Heer Jezus is weggenomen. Nou, we weten, dat is er voor de zoveelste keer dat u dat hoort, precies hoe hij terugkomt. Als hij een keer terugkomt, dat gaat gebeuren, ik geloof stellig. En dan komt hij terug, zoals het boek Ezechiël dat omschrijft, in een soort voertuig, in een soort hemelwagen. Geen strijdwagens van ijzer of zo, maar van heel ander materiaal. Precies omschreven in het Ezechiëlboek. En dan komt hij terug uit de hemel en hij landt toevallig op de Olijfberg. Zegt de Bijbel, heel precies. In die gloriewagen, in de troonwagen van de Heer Jezus uit de hemel. En dan komt hij daar op de Olijfberg. Toen is de Heer Jezus vanaf de Olijfberg vertrokken, zegt de Bijbel. Waar hij vertrok, daar komt hij ook terug. En we weten dus heel precies hoe hij terugkomt. Namelijk in glorie en in heerlijkheid en in de wagen, in het voertuig van Ezechiël. Door Ezechiël omschreven. En nu staat hier in Daniël 7... wat er gebeurde met hem die vanaf de Olijfberg vertrok. En ze kijken hem na. En ze zien misschien nog een klein stukje van de zegenende handen die boven hen waren. Maar ze zijn hem na gaan kijken en hij is naar de hemel gegaan. Maar met de toezegging, hij komt terug. Maar wat gebeurde er met hem? Nou, dat staat hier. In dit hoofdstuk staat vanaf vers 13... Ik kwam in nachtgezichten en er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Daar in Handelingen 1 staat en een wolk ontrok hem aan hun oog. En hier staat dat hij met de wolken, maar ik geloof de wolk van Shechina, de wolk van heerlijkheid, de wolk die dat voertuig altijd omringt, dat hij in wolk is opgenomen en dat hij weggaat. Maar nu wordt hij in de wolk, in de hemel, als een mensenzoon bij de oude van dagen gebracht. Die troon was er al, is er altijd geweest. En dan komt hij, nadat dat werk volbracht is, daar en gaat alle eer krijgen. Men deed hem voor zijn aangezicht naar daarbij komen en hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, naties en talen moesten hem vereren. En zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. Hier op aarde permanente wisseling van heerschappij daar niet. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Hier vindt u de Heer Jezus opgenomen in heerlijkheid. U vindt hem hier aangekomen in de hemel en komt bij de oude vandaag. Nou ja, ik ga nu zeggen wat de brief aan de Hebreeën zegt. En God heeft hem ook, dat is niet de brief aan de Hebreeën, maar de brief aan de Filippenzen nog, uitermate verhoogd. Een andere brief zegt, en hij heeft alle eer gekregen. En de Hebreeën brief zegt, en hij heeft echt alle eer en alle glorie gekregen die maar denkbaar is. De Heer Jezus zit nu daar in de hemel, in die troon waar de oude van dagen is en waar hij is. En daarom schetst het laatste Bijbelboek, Openbaring 1, als het over de openbaring van de Heer Jezus gaat, zo heet het boek, Openbaring, onthulling van de Heer Jezus, daar ziet u hem helemaal in het wit. Ja, u denkt aan het Hooglied, en hij had raven, zwart haar, en geen gram kleurverschil met vroeger. En helemaal geen kleurstoffen om het wat andere kleurtjes te geven. De Heer Jezus is ook dezelfde. Maar hij is ook de eeuwige. En hij wordt in Openbaring 1 in dat witte haar van de oude vandaag gezien. En dat betekent dat de Heer Jezus daar ineens zichtbaar wordt zoals de Vader zichtbaar zou zijn geweest als hij zich zo had laten zien. Maar hij was zo. En dat zijn hele bijzondere dingen. En ik hoop dat u voor uzelf denkt, ja, dat kan gebeuren wat er gebeurt. En ze kunnen dingen regelen hier op aarde die misschien wel tegendraad zijn aan Gods woord. Ze kunnen misschien wel tegengelovigen zijn. Ze kunnen van alles bedenken, maar dit staat vast. Hier, dit gaat niet van de een op de ander over. Nu hebben we een nieuw kabinet straks en die zeggen, ja, we nemen maar geen beslissingen meer, want dan straks komt er een nieuw kabinet en dan wordt het toch weer anders. Nou, dit wordt niet anders. Dit blijft. Dat is onveranderlijk. Koningschap die zal niet te gronde gaan, is een eeuwige heerschappij en daar wordt niet aan gesleuteld. Dat is de Heer Jezus. En dat is mijn heiland, lieve broeders en zusters. Dat is de Heer Jezus die voor mij en voor mijn schuld aan het kruis zijn leven wilde geven. En die mijn schuld en mijn zonden op zich wilde nemen om mij tot God te brengen. En om mij tot dat bijzondere gezelschap te laten rekenen. De heiligen van de Allerhoogste. Nou, als je mij een visitekaartje zou willen schrijven over de toekomst, zet dat er maar op. Ik hoor bij de heiligen van de Allerhoogste. Daar hoor ik bij. Die term wordt 4 keer gebruikt in dit hoofdstuk. Nou, dat is op zich al prachtig. 4 keer is zat om duidelijk te zijn. Maar daar horen wij bij. Als u de Heer Jezus kent, dan bent u inderdaad nog hier in Nederland. U hebt nog een BSN-nummer, een burgerservice-nummer. En die moet u soms invullen. Het staat ook in uw paspoort. En moet u al gebruiken als u tegenwoordig in het ziekenhuis komt. Overal. Maar dit is een heel ander nummer. U hoort bij de heiligen van de Allerhoogste. En dat is misschien een titel die we elkaar mogen aanreiken en zeggen, daar horen wij bij. Dat hebben wij. Ik hoor bij de heiligen van de Allerhoogste. Hij, de Heer Jezus, is daar. En het merkwaardige van u en van mij is dat u daar ook hoort. Want u bent gekocht en betaald, u bent gered door het kostbare bloed van een onberispelijk en vlekkeloos lam. En de Heer Jezus zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik dat gedaan heb, dan wil ik ook dat jullie daar komen waar ik ben. Waar komt u dan? Nou, in Daniel 7, waar de oude vandaag is. En waar die 1000 × 1000 en waar die 10.000 × 10.000 zijn. Daar hoort u, daar komt u. Dat is niet met de hakken over de sloot in de hemel en dan tegen elkaar zeggen, nou, we hebben het gered, hoor. Het was op het nippertje. Want we zakten weer weg of we hadden weer... Nee, daar hoort u. De Heer Jezus zegt, ik hoor daar en jij bent van mij, ik heb je gekocht en ik heb je betaald en ik wil dat je daar bent waar ik zelf ook ben. Ik heb daar voor jou plaats bereid. Niet een engel, hij zelf. De overwinnaar. En er komt het moment dat u daar bent. Dat is de opname van de gemeente. Dat is moeilijk, want dan krijg je een discussie. Nou, dat is het einde niet van zoek. En dat zal ook wel niet ophouden. Dat gaat wel een hele tijd nog door. Maar dit weggaan van de gemeente is een waarheid uit de schrift die hiermee te maken heeft. U, jij en ik horen hier niet, zegt de Bijbel heel precies. Ons burgers, oh ja, zien we ons burgerservice nummer. Waar is dat? Nou, dat staat 777 op, gegarandeerd door zoiets. In de hemel. Daar begint het mee en dan komt er nog een volgetal misschien. Maar het begint met dat, wat hij gedaan heeft. Daar horen we. U bent een van de heiligen van de Allerhoogste. En als je dit nu doorkrijgt, dan denk je, ja, er kan nog niet zoveel gebeuren. De Heer is er, hij is de overwinnaar en hij heeft het allemaal tot stand gebracht. En hij brengt ons daar waar hij zelf is. Daar gaat niemand iets aan veranderen. En niemand kan ze rukken uit de hand van mijn Vader. En niemand zal ze rukken uit mijn hand. Ik en de Vader zijn één. Daar zit je tussen. Wat er ook gebeurt, wie ook wat zegt, daar ligt jouw zekerheid. En daarom is dit hoofdstuk belangrijk. En dat is nu al zo. Ik zeg niet dat dit het einde is. Toen de Heer Jezus wegging, dat was een heel bijzonder moment. Toen kwam hij aan bij de oude vandaag en daar is hij nu. En hij heeft alle macht gekregen. En u en ik worden dus in volgorde van geboorte misschien, of in volgorde van overlijden, in het paradijs gebracht. Maar er komt een moment dat de Heer Jezus ook die in het paradijs zijn, daar vandaan haalt en brengt daar waar hij zelf is. Dat gaat misschien wel binnenkort gebeuren. Ik had de afgelopen dagen een begrafenis van een van onze broeders in Nijverdal was overleden. En ze wilden graag dat je daar gaat spreken, dat je iets gaat zeggen. Het is ook allemaal mogen doorgaan. Maar ja, hij is nu in het paradijs. Hij hoort nu al onuitsprekelijke woorden. Ik heb dat ook geduid bij broeders die hier overleden zijn. Maar er komt een moment dat hij zegt, kom! En dan komen alle doden in Christus, die zullen eerst opstaan. Daar komen ze. Zie je ze weer? Ga je dan praten over de laatste zweetdruppels of de laatste zorgen? Of ga je dan praten over de Heer Jezus? Ik weet het ook niet precies, maar ik denk het laatste eerlijk gezegd. En we gaan naar hem. En hij brengt ons daar waar hij zelf is. En dan gaat het nog door. Dan begint er hier een tijd, als wij weg zijn, begint het pas echt ellendig te worden. Wat dat betreft zou je willen dat al die mensen die nu geschikt zijn om daarheen te gaan, die tot de heiligen van de Allerhoogste behoren, dat die weggaan, want dan wordt het pas echt een probleem. En dan krabt Rutte zich, sorry hoor, ik mag niet oordelen over zijn geloofsleven, maar ik denk als hij zich niet bekeert, dan zit hij zich wel 20 keer achter zijn oren te krabben. Of hij denkt, nou ja, bedenk de 1212e smoes, dat zou ook kunnen. Ik ben niet zo kattig ook niet. Hij bedoelt het waarschijnlijk goed. Maar ze hebben geen antwoorden. Nul. Niets. En eigenlijk moet je dat al uitdrijven tot gebed. En zeggen, Heer, laten we alsjeblieft van onze overheid, van onze regering, van onze leiders bidden. Dat ze wijze dingen doen en dat ze zich niet laten in de luren leggen door wie of wat ook. Dit is de situatie. Want dit stukje tekst in Daniël 7 springt van het moment van toen, toen de Romeinen hier de baas waren, toen Pontius Pilatus hier was en de Romeinse soldaten en toen Paulus op weg naar Rome ging, weet je wel, al die dingen die in het boek Handelingen staan, springt dit boek over van die tijd zomaar naar een tijd die na onze tijd komt, namelijk de grote verdrukking. De gelovigen komen niet in de grote verdrukking. Die tijd en die tijden, die halve tijd, is een duiding voor 1260 dagen, 42 maanden, 3,5 jaar, allemaal voor dezelfde periode. Tijd, 1 jaar, tijden, 2 jaar, halve tijd, half jaar. Die tijd die komt, die gaat aanbreken als u en ik hier weg zijn. Zolang wij hier zijn, kan dat niet eens gebeuren. Wij zijn die verhindering, de Heilige Geest in ons. Wij zijn die tegenhouder, die weerhouder. Maar als we weg zijn, en dan ineens gaat dit boek verder. In de tijd van tijden en tijden en halve tijd, dan blijkt het Romeinse Rijk er weer te zijn. En dat is de moeilijkheid. Dat is profetie. Dat betekent dat Daniël toen dingen zag die nu nog toekomstig zijn. En dat betekent dat het dan weer een Romeins Rijk zal zijn. Weer dat vierde dier. En met woorden tegen de Allerhoogste en heiligen van de Allerhoogste, die zal hij te gronden liggen. Hij zal proberen om elk stukje geloof uit te bannen. Niet alleen ons, omdat we al weg zijn, maar ook dat wat er dan tot geloof komt, want uit de grote verdrukking, uit die tijd, tijden, halve tijd, komt nog een grote schare die niemand tellen kan. Er komen heel wat gelovigen in die tijd. Mensen komen tevoorschijn, of ze uit Israël komen of uit de volkeren, allebei denk ik. Maar ze worden op dat moment belaagd door de dan heersende leiding. En die gaan zeggen dat de tijden en de wet moeten veranderd. Nou, daar zijn ze nu al een beetje mee bezig. Iedere keer wordt iets verschoven, alles. En dan komt de Heer Jezus weer. Waar? Nou, dan komt hij terug op de Olijfberg. Waar hij was vertrokken vanaf de Olijfberg. En dan komt hij ook niet terug. God begint altijd daar waar hij eindigt en hij eindigt waar hij begint. Want God is dezelfde. Dus er zit geen... Het is een cirkel, dat gaat eindeloos door. Dat komt geen eind aan. Dus als de Heer Jezus wegging vanaf de Olijfberg, dan komt hij ook terug op de Olijfberg. En dat blijkt ook. Waar komt hij? Daar. Die Olijfberg splijt dan midden door. Dat moet u in een andere profeet lezen, Zacharia 14. En daar zullen zijn voeten staan. En daar zal hij Jeruzalem weer binnentrekken. Dus daar waar hij uitging, uit Jeruzalem, uit de tempel, daar gaat hij helemaal in terug. Dus maar dan omgekeerde volgorde. En de hele stad zal van hem zijn. Yahweh Shama heet Jeruzalem dan. De Heere woont al daar. Hij woont er. Hij leeft daar. Dat gaat dan gebeuren. En wie gaan dan met hem heersen? Nou, daar zit Jan van der Brink in dat gezelschap. Ja, maar dat is een aparte man. Ja, dat was hier ook al een aparte man. Alleen de wereld zag het niet, maar God zag het wel. Ik zou graag allemaal je naam willen noemen, stuk voor stuk. Want jij zit erbij. Want hij komt met de heiligen van de Allerhoogste terug. En ze zullen met hem heersen die 1000 jaar. Dat staat in de Bijbel. Ik kan het je oplepelen, als je dat wilt. Zal ik die tekst lezen? Openbaring 20 vers 6. 20 vers 6. Openbaring 20 vers 6. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen regeren 1000 jaar lang. Het is me dat u het weet. U maar denken van wat zal ik doen in de eeuwigheid. Nou, stel je voor dat je Codrek en Broek treft en dat je daarover zou moeten regeren. Ze hebben hier vaker opstanden geregeld over koeien en over kippen. En sorry, ik begrijp het. Nee, maar stel, met andere woorden, je hebt de handen vol. Je hebt dus genoeg te doen. Heel eenvoudig. Maar ik had ook Schildwolde kunnen noemen, want daar heb u nooit van gehoord, daar weet u niks van. Maar daar weet ik wel alles van vroeger. Nou, ook niet zo best. We gaan met hem regeren die 1000 jaren. De heiligen van de Allerhoogste hebben het koningschap gekregen. Nou, nu heb u Daniël 7 gehad. dit is de sleutel. En die sleutel die mag u hanteren. En die mag u meenemen. Die moet u eigenlijk niet laten ontfutselen. Maar dat betekent dat in die sleutel de Heer Jezus het werk heeft volbracht. Naar de hemel is gegaan. Alle eer en alle glorie van de oude vandaag heeft gekregen. En alle heiligen, de heiligen van de Allerhoogste, daar kan brengen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden en ik ga je halen en ik ga je brengen waar ik zelf ben. En dat hij met die heiligen ook nog terugkomt. Dus dat ligt nog best een eind voor ons. En toch is dat de zekerheid van het geloof. Wij zitten echt heel anders. En de duivel probeert te zeggen, ja, maar dan moet je wel je goed je best doen en dan moet je wel zoveel teksten uit je hoofd kennen. Uit de goede vertaling natuurlijk. En dan moet je ook bepaalde liederen daarbij hebben gezocht. Ook de geëikte. Zo gaat het door. En zo blijft het ook. Om maar verwarring te zaaien. Maar het enige wat de Heer Jezus vraagt, geloof je in mij? Antwoord, ja Heer. Misschien zeg je, kom in ongeloof te hulp. Maar ik geloof in u, Heer Jezus. En vanaf dat moment hoor je bij de heiligen van de Allerhoogste. En dan wordt Daniël 7 een heel mooi boek. Dan wordt het een heel mooi hoofdstuk. Dat kan ik u verzekeren. Dat is troost. Dat is bemoediging. En die situatie is zo prachtig in dit ene hoofdstuk weergegeven. De details komen nog in de volgende hoofdstukken. Maar dit is de lijn. Dit is het schabloon, zal ik maar zeggen. En deze hoofdlijn zou je eigenlijk moeten hanteren om ook de rest van de hoofdstukken nog te begrijpen. Vandaar deze bijzondere dag voor jou. Daniël 7, jouw hoofdstuk. Daar word je blij van. Yes, hou vast, hou vol. Want de Heer wil zo zegenen in jouw hart en in jouw leven. En wil je zo laten kijken naar die ene overwinnaar die uiteindelijk de overwinning heeft behaald. Want je voelt aan, dat hebben wij niet gedaan. Dat hadden we ook nooit gekund. Maar hij heeft het gedaan. En zijn overwinning wordt ons aangerekend. Krijgen wij als, nou ja, als een geschenk op ons bordje. En dat zijn bijzondere dingen. Ik hoop dat u geniet van de Heer Jezus. Van zijn overwinning en van het feit dat hij nu verheerlijkt is. In de troon, in de heerlijkheid bij zijn vader. Bij die oude vandaag is hij aangekomen met de wolken des hemels. En als u denkt, hoe kom ik daar? Met de wolken des hemels. In een wolkenwagen werd de Heer van de aard gedragen. Waarvan de gemeente staat dat ze in wolken worden opgenomen. De Heer tegemoet in de lucht. Hetzelfde verhaal, hetzelfde vervoermiddel. Precies dezelfde ding. Samengevat, u bent rijk als u Daniël 7 nog een keer leest. De Heer zegene u. Vader, dank u wel dat we zo naar dit prachtige hoofdstuk mochten kijken en mochten genieten van zegeningen die nog voor ons zijn. En dat hebben we ook nodig in de tijd van verwarring en van onduidelijkheid en van gedoe. We willen nu zo bidden dat we echt zien wie hij is, de Heer Jezus. Die mensenzoon die het werk volbracht. Inderdaad, hij is toen in de tijd door het Romeinse gezag veroordeeld, gegeeseld, geslagen, aan het kruis gebracht. En ze wisten niet wat ze deden. Maar u hebt dat ten goede laten vallen voor ons die geloven. Zo is wie in hem gelooft niet veroordeeld. Hij wordt niet veroordeeld, maar is eeuwig behouden. We danken u hartelijk dat we de Heer Jezus mochten leren kennen. We danken u voor Daniël 7. We danken u voor uw woord. En we danken u voor het prachtige vooruitzicht om bij hem te zijn en met hem. Ja, nog terug te komen ook naar hier. Maar dan krijgt hij alle eer en dan wordt hij bejubeld. Op elke straathoek gaat het dan over hem en niet meer over wat de mens doet, deed of moest. Maar over hem die het allemaal gedaan heeft. We danken u voor dat vooruitzicht en we bidden voor elkaar. Dat die geweldige zegen onze harten vult en ons denken gaat beheersen. Ook als we kijken naar de coronakwesties, naar de dingen die vandaag de dag gebeuren. Het is allemaal heel betrekkelijk als we kijken naar dit geweldige voorbeeld uit Daniël 7. We danken u voor dit hoofdstuk in de naam van de Heer Jezus. Amen.
Dank voor uw woorden. Ik hoop dat we van binnen warm geworden zijn van deze woorden. Aan de buitenkant vond ik het toch wel frisjes. De bedoeling was eigenlijk ook om vanmiddag in de oude zaal waar we normaal zitten weer te gaan. Maar die stond helemaal vol, dus vandaar dat je toch een beetje kalm moet leiden. De volgende keer zal zijn Deo Volente 21 maart. Dan is het wellicht alweer wat warmer. Dan bent u weer van harte uitgenodigd. Harry, wees me er nog net even op. Kijkt u even achter op de tafel. Maar daar ligt diverse cd's. Die nog komen uit de nalatenschap van broeder Faber. Voor velen nog een bekende persoon, denk ik. Maar dit mag gratis meegenomen worden. Ik zag dat daar ook nog een paar adresstickers liggen voor Van Ellis Spruitenburg. We hebben een berichtje van haar gekregen waarin ze vraagt jullie allemaal te groeten, maar ook te danken voor het meeleven. Ze is, of ze nou helemaal pijnvrij is, maar door bestralingen is de pijn erg verminderd. Maar er is geen genezing mogelijk, zoals we dat als mensen zeggen. Ze spreekt toch in haar briefje, in haar bericht van de vrede met God en het toekomstperspectief wat zij ook mag hebben. We willen zo dadelijk in ons gebed ook graag aan Alice en haar man Erik denken. En dan ook aan Jaap en zijn moeder. En ook aan onze kleindochter Anne. Haar situatie is nog steeds zeer zorgelijk. Hoewel we ook dankbaar zijn dat de eerste 3 chemokuren hun uitwerking hebben gehad, waardoor de tumor kleiner geworden is. Nou, ik heb mijn briefje gelezen. Nou ja, helaas kunnen we nog geen koffie en brood aanbieden. We hopen dat dat toch ook weer mag komen. Tenzij, en waar we nog meer op mogen hopen, dat de Heer eerder is gekomen dan dat corona weg is. Ik wens u zo dadelijk een goede reis naar huis op de plek waar je verwacht wordt, of misschien alleen in een huis. Dan willen we ook voor elkaar bidden om dan in de nabijheid van de Heer te zijn. Zullen we samen danken. Heer, en als we zo naar Daniël 7 geluisterd hebben, dan kan er toch alleen maar dankbaarheid zijn. En willen we uw liefde niet vergeten en die meedragen, maar ook uitdragen. En zo willen we elkaar bij u opdragen en om uw zorg en zegen bidden, ook als er soms moeilijke dingen in ons leven zijn. We gaan die niet allemaal noemen, maar Heere, u weet alle zorg die er kan zijn. En zo willen we ook voor elkaar bidden. En dan willen we op dit moment ook Jaap en zijn moeder en de familie bij u brengen. mag er de troost en de kracht van uw woord zijn. En zo dragen we deze oude moeder ook aan u op, dat ze ook in die zekerheid mag leven dat u haar redder en verlosser bent. Heer, daar heeft ook Alice Spruitenburg van getuigd, hoe zij die liefde mag ervaren, ook in de weg die zij te gaan heeft. En zo willen we haar en ook Erik, haar man, aan u opdragen, dat ze ook verder deze weg aan uw hand in vertrouwen mogen gaan. Sterkt u hen daarin, ook in de zorg voor hen die achter zullen blijven. Vader, we willen op deze momenten ook onze kleindochter Anne met het gezin waarin ze leeft bij u brengen en u danken voor de behandelingen die door u gezegend zijn. Maar wilt u ook verder herstel geven en dat ook zij u mogen zien in deze weg. Heer, in dat mogen we toch voor alle situaties vragen dat uw naam erdoor verheerlijkt wordt. Ga zo met ons, ook als er misschien moeilijke dingen wachten de komende week. Vader, geeft u ons de kracht. En zo willen we ook bidden voor onze broeder Dato en Henny, en u danken voor het werk wat ze voor u nog steeds op hun hoge leeftijd mogen doen. Sterk hen daarin ook. Heren, zo mogen we toch met elkaar ook vanmiddag naar u uitzien, dat de komst van u spoedig zal wezen. Ons gebed: kom, Heer Jezus, kom spoedig. Amen.
Amen.
Wel thuis.